Goed, zoals gezegd, het woord van vanmiddag laten we niet alleen gaan. En de subtitel is Versta het proces. Versta het proces. Voor degenen die mee willen lezen, die kunnen opslaan Genesis 25 en dan de versen 29 tot 34. Het gaat over de twee broers, de tweelingbroer. Het gaat niet over Harm en Willem, maar het gaat over Esau en Jacob. Jacob en Esau. Vanaf vers 29, hoofdstuk 25. Eens had Jacob een gerecht gekookt en Esau kwam vermoeid van het veld. Toen zeide Esau tot Jacob, laat mij toch slokken van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Maar Jacob zei, verkoop mij dan eerst uw geboorterecht. En Esau zei, zie, ik ga toch sterven. Waartoe dient mij het eerst geboorterecht? Daarop zeide Jacob, zweer mij eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jacob zijn eerst geboorterecht. Toen gaf Jacob aan Esau brood en het linzengerecht. Hij at en dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerst geboorterecht. Een onverschillige man, zonder zelfbeheersing. Zo komt Esau in deze zes versen op ons over. Hij rammelt van de honger. En het lijkt wel of hij door de honger niet meer kan nadenken. En hij komt de tent binnen van zijn broer of van de familie. En hij ruikt het linzengerecht. En je kunt je voorstellen als je in het veld bent geweest en je hebt heel hard gewandeld, arbeid verricht. En dat je uitgeput bent, moe. En je komt binnen en in ene ruik je een linzengerecht. Wat je broer aan het klaarmaken is. En dat komt in zijn neus. En het water loopt in zijn mond. En hij heeft trek. En hij vraagt aan Jacob. Hij zegt, Jacob, laat mij eten van dat rode daar. Hij wist niet eens wat het was. Maar het rook lekker. Laat mij eten. Jacob lijkt helemaal niet op zijn broer. Helemaal niet. Maar hij is niet beter dan zijn broer. Hij zegt, oh, wil je dat? Natuurlijk. Je mag ervan eten, maar geef me eerst je eerstgeboorterecht. Het is eigenlijk niet te geloven terwijl ik het uitspreek. Geef me je eerstgeboorterecht. Oh, zegt Esau, ga toch dood. Wat dient mij het eerstgeboorterecht, wat moet ik daarmee? Zweer het, zegt Jacob. Ik wil dat je zweert. En hij zweert. Esau is hier het type van de natuurlijke mens. We komen hem heel veel tegen in het Westen, de natuurlijke mens. Paulus heeft er honderden jaren later ook over geschreven. En hij schrijft dan in zijn brief aan de Korinthe, dan gaat het over de opstanding in hoofdstuk 15. Dan zegt Paulus, als wij alleen voor dit aardse leven onze hoop op Christus hebben gesteld, laten wij dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Dood is dood, who cares? Maar is dat zo? Ik dacht het niet. Daarom zegt Jezus ook, een mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond van God uitgaat. Want we hebben onvernietigbaar leven in ons. Het aantal bijna doodervaringen, mensen die eventjes zichzelf hebben gezien, al of niet tijdens een narcose of een ernstig ongeluk, of zelfs in de spiritistische wereld, dat is niet meer te tellen. En ook de wetenschap neemt deze ervaringen nu serieus. 40 jaar geleden konden ze er nog lacherig over doen, maar dat doen ze niet meer. We hebben onvernietigbaar leven. Lees maar Genesis, de eerste hoofdstukken. God bracht zijn geest in ons. Die geest kan niet vernietigd worden. Dit lichaam wel. Waartoe dient mij het eerste geboorterecht? Ik ga toch sterven. Paulus zegt, als wij alleen voor dit aardse leven onze hoop op Jezus hebben gesteld, kunnen we net zo goed eten, drinken, lang leven de lol. Want dood is dood. Dus niet. Maar wat een broer, hè, heeft Esau. Moet je voorstellen, Kees, een dierbaar iemand komt bij jou en jij hebt hutspot met gehaktballen. Komt zomaar bij me op. Hut. En die moeten altijd, Kees, als ik bij je kom eten, mogen ze best een beetje aangebrand zijn. Dus niet verbranden, maar aangebrand. Er komt een dierbaar familielid. Jij had het toch niet in je hoofd om daar geld voor te vragen? Nee, toch? Stel me niet teleur, hè? Oké. Hoe verzin je het? Daarom was Jacob heel anders dan Esau, maar niet beter. Integendeel, denk ik. Hoe verzin je het? Hoe haal je het in je hoofd? En zweren ook nog. Je moet zweren, Esau. Ja. Het kan nog veel erger, hè? Want later worden Esau en hun vader Isaac voor de tweede maal door Jacob bedrogen. Dat eerste geboorterecht was al erg. Want wat hield het eerste geboorterecht in? Stel je voor dat ik ben de oudste van het gezin waar ik ben grootgebracht. Het eerste geboorterecht zou in de tijd van Esau en Jacob en het Oude Testament betekenen dat ik de hele erfenis zou krijgen, of het grootste gedeelte. Dat was het eerste geboorterecht. En waarom was dat zo? Omdat vroeger moest je niet alleen denken in geld, maar ook in landgoed, wijngaarden, boomgaarden, stukken grond. En als je die ging verdelen iedere keer met je kinderen, dan bleef er niks meer van het familiebezit over, want het versnipperde en op een gegeven ogenblik was het niets meer waard. Dus dat zat er achter het eerste geboorterecht. Alleen zo'n systeem brengt natuurlijk een enorme kloof tussen arm en rijk teweeg. En daarom, lees maar, ik geloof in Deuteronomium staat er, heeft God het jubeljaar. He, om eens in de 49 jaar ongeveer, dan moet alle grondgebied weer teruggegeven worden aan de huidige eigenaar. Geweldig. Want zo voorkwam je een grote kloof tussen arm en rijk. God is een goede econoom. Ja. Jacob bedriegt voor de tweede keer zijn broer Esau en zijn broer en zijn vader Isaac. Al die namen. En hij doet het op een zo slinkse wijze dat Esau wordt woest. En Esau heeft in zijn hart al lang besloten, als mijn vader sterft, want die hoeft dit niet te zien, als mijn vader sterft, maak ik Jacob kapot. Ik dood hem. Dit is al de tweede keer dat hij me in de maling hebt genomen. En dan zeg ik het nog netjes. En dan moet Jacob vluchten. Ik heb geschreven, Jacob lijkt alles kwijt te zijn wanneer hij vlucht. En wat moet er door hem heen gegaan zijn? Jacob, de doe-het-zelfer. Ik ben ook een doe-het-zelfer geweest. En dat betekent niet dat ik zo'n handige klusjesman was. Maar ik heb een heel deel van mijn leven het zelf geprobeerd. Zelf dingen bedacht. Zelf dingen, hoe moet ik het zeggen? Maar het werkte niet. Ik ben gelukkig geen doe-het-zelfer meer. Maar Jacob, de doe-het-zelfer, wordt aan zichzelf ontdekt. Hij moet vluchten. Weg van zijn familie. Weg van de dagelijkse voorzieningen. Weg van de veiligheid. Wat een eenzame reis. Vol gevaar. Op weg naar een familie waarvan je nog maar moest afwachten hoe die hem zou ontvangen. We gaan een klein stuk lezen nog. Bijzondere ervaring. Genesis 28 vanaf vers 10. Jacob krijgt een droom. Bedenk goed, hij is alles kwijt in één klap. Boem. Ik ken mensen die waren heel rijk, heel bemiddeld. had het helemaal voor elkaar en in één klap, door een politieke situatie, alles kwijt. Ik ken ze persoonlijk. Jacob vertrok uit Berseba en ging naar Haran. Bedenk, hij is op de vlucht. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen ter plaatse, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats slapen. Hij deed er ook wel een mantel onder, hoor. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, de engelen Gods klommen daar langs op en daalden daar langs neer. En zie, de Heere stond bovenaan en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. En het land waarop u ligt, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als het stof der aarde, en u zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En zie, ik ben met u, en ik zal u behoeden overal waar u gaat, en ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten, totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, waarlijk, de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en hij zei, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis van God. Dit is de poort des hemels. En de volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. Wat prachtig, hè? Probeer je te verplaatsen in Jacob, gevoelsmatig. Want wij lezen vaak die dingen als theorie, maar je moet het ook proberen emotioneel, empathisch te communiceren. Je bent alles kwijt. Je gaat een onzekere toekomst tegemoet. Je weet niet wat je te wachten staat en dat kan ons allemaal overkomen. Ook in deze gekke tijd, waar het allemaal zo vast en zeker lijkt. En dan ga je op weg. En dan krijg je zo'n bemoediging van God. Want hij krijgt een visioen, een open visioen. God komt hem tegemoet. Had hij het verdiend door zijn levensstijl? Niet bepaald. Is het je opgevallen dat als wij over Jacob lezen, wat voor etter het eigenlijk was, sorry dat ik het woord gebruik, of niet? En niet zo vroom naar me kijken, het was gewoon een etter. En toch zegt God, als hij later, eeuwen later aan Mozes verschijnt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. David. Ja, man naar Gods hart. Maar wat staat er allemaal in de Bijbel over David? Wat lezen we in de Bijbel over Jacob? Dat zijn toch grote namen, zou ik zeggen. Hun vuile was staat erin. Waarom? Omdat de Bijbel een betrouwbaar en eerlijk boek is. Omdat de Bijbel de waarheid bevat. Anders had het er nooit ingestaan. Over Jacob. Over David. En over anderen nog maar te zwijgen, over Petrus. En ik moet zo lachen om de perceptie van onze grote vriend. Hij ligt te slapen op die steen en hij krijgt een droom van God. En God bemoedigt hem, want God is een echte vader. Kijk, vaders en moeders, als jullie kinderen het bederven en de verkeerde kant op gaan, dan blijf je liefde voor het kind. En bij God is dat vele malen sterker. Dus Jacob had zich wel schandelijk gedragen en hij moest nu vluchten, maar God bemoedigt hem door een open visioen. Maar als Jacob wakker wordt, dan snapt hij er geen hout van. Want hij denkt echt, lees maar thuis, hij denkt, jee, dat is ook toevallig, ik ben precies gaan slapen. Onder de hemelpoort. Ik had het niet geweten, dit is een huis van God. Zo reëel was dat visioen. Hij dacht werkelijk, nou dat is ook toevallig, ik ben precies gaan slapen waar een poort naar de hemel is. Onzin natuurlijk. Want als hij een kilometer verderop in slaap was gevallen, had hij hetzelfde visioen gehad. Sterker nog, 3 kilometer ook. Maar het was zo reëel. Er zijn mensen die, die ik ken, die hebben zo'n reëel visioen gehad dat ze echt dachten dat het zo was. Petrus, die dacht dat hij, dat was de omgekeerde wereld, die dacht ook dat hij in een visioen liep. Maar die liep werkelijk met engelen te wandelen. Zo echt is het. Maar goed, ik mag niet afdwalen. Wat wordt hij bemoedigd? God zegt, ik ga met je mee. Dit land waarop je ligt, ik zal het je geven. Wees niet bevreesd, ik ga met je mee. En Jacob, toen hij opstond, ging hij op een heel andere manier richting zijn familie dan toen hij wegtrok van zijn ouders. Wat was er gebeurd onderweg? Hij had de belofte van God gekregen. En toen is zijn leven veranderd. Wat is er gebeurd na onze bekering? We hebben de belofte van God gekregen. We wandelen niet meer, zoals Jesaja zegt, en ieder naar zijn eigen weg. We mogen nu de smalle weg gaan. We wandelen nu in hoop. Ik wandel in hoop. De wereld geeft mij niet echt de blijvende hoop. Ik vind het niet gezellig. Tenminste, niet altijd. Maar ik heb hoop. Ik heb onderweg de belofte ontvangen. Net als Jacob zijn belofte ontving. Hij gaat anders op weg. Nou, dan komt Jacob bij zijn oom. En u moet thuis dat verhaal maar lezen. En uiteindelijk komt hij bij zijn oom in dienst. En zijn oom, ik zou bijna zeggen, zit in de familie. Die is nog erger dan Jacob. En hij ziet hoe Jacob naar Rachel kijkt. Sommige dingen kun je heel duidelijk zien. En hij zegt, oké. Hij zegt, volgens mij hebben jullie, hebben Rachel en jij, hebben jullie een klik. Ik weet niet of ze dat toen al gebruikten in de tijd, maar goed. Jullie hebben iets. Als je haar wil, moet je 7 jaar voor haar werken, want je moest een bruidsprijs betalen. Ik heb wel mazzel gehad met jou, Mario. Want anders dat had ik nooit kunnen betalen. Jullie zeggen, waarom zegt hij dat nou? Maar jullie weten niet dat ze de deegrollen weer gevonden heeft of zo. Maar goed, je moest een bruidsprijs betalen. En dat deed hij. Hij moest 7 jaar werken. Maar in plaats van dat hij Rachel kreeg, waarop hij verliefd was, kreeg hij de zus van Rachel, Lea. En dat was ook een hele lieve vrouw, maar dat was niet waarvoor hij werkte. En toen zei Laban, ja, maar dat is bij ons. Laban was echt een linkmiegel. Ja, maar het is bij ons een heel andere gewoonte. Ik moet je eerst de oudste geven. Maar weet je wat? Je mag nog 7 jaar werken. Moest hij 14 jaar werken. En op een gegeven moment, grootmoedig als Laban was, zegt hij, Jacob, want hij denkt, ja, hij heeft nu mijn dochters. Ik moet hem wel hier houden, want God zegende het huis van Laban door Jacob, hè. En toen zei Laban, Jacob, waarom zou je voor niks bij mij werken? Noem me je loon. Nou ja, Jacob die kwam een loon overeen. En nog 6 jaar, hè, aan die 14 jaar worden er toegevoegd. En Laban verandert iedere keer de deal. Nu, waarom heeft God die de belofte aan Jacob gaf, goed luisteren. Waarom heeft God die de belofte aan Jacob gaf, hem niet geholpen in de periode bij zijn oom Laban? Waarom niet? Waarom liet God het toe dat Jacob dit moest ondergaan? Dat hij voortdurend in de maling werd genomen door zijn oom. God is toch de Almachtige? Hier is wat de Bijbel ons leert over God. Want mijn gedachten, zegt God, zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord van de Heer. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Wat wil ik hiermee zeggen? Wij mensen, wij lopen een fysieke weg op aarde. U bent hier gekomen, de een lopend, de ander met de fiets, weer een ander met de auto, weer een ander met de tram. Dat is een fysieke weg die we gaan. Straks hopelijk gaan we weer naar huis of naar de afspraken. Dat is de fysieke weg die we gaan. En dat doen we al vanaf het moment dat we kunnen lopen of kruipen. Totdat iemand ons voorgoed de ogen sluit. We gaan een fysieke weg. Maar God gaat ook een geestelijke weg met ons. En belangrijker dan de fysieke weg is de geestelijke weg die we gaan. Gisteren, omwille van een visite, keek ik naar een programma dat ging over de nummer 1 hits van de jaren 80, 90 tot en met 2000. En ik zag fantastische artiesten, want dat waren ze, wereldse artiesten. En geweldige nummers, als we ze horen, hè, als we ze zouden draaien, zouden ze ons aanspreken. En ze zouden ons terugvoeren naar de tijd, naar bepaalde momenten in ons leven. En nogmaals, fantastische artiesten. Niet altijd een godvrezend leven, maar fantastische artiesten. Maar wat een narigheid. Als je ziet hoe velen aan hun eind kwamen. Wat een narigheid als je ziet hoe velen verslaafd raakten. En hun prachtige uitstraling en hun prachtige stem en hun geweldige gaven verspeelden aan drugs of aan drank of aan wat ook niet. Vreselijk. Marion zei, het is om te huilen, letterlijk. Geweldige mensen die miljoenen ontspanning brachten met hun prachtige stem of hun performance. Ik ga geen namen noemen, anders krijg ik weer discussies. Maar vul het zelf maar in. Maar God wil dat we een andere weg gaan. Weet je wat God veel belangrijker vindt dan ik die 5 keer de Europa Cup 1 win? Bij wijze van spreken. Of een geweldig medicijn vindt. Of een doorbraak breng in de energiecrisis, dat ik auto's op water kan laten lopen. Weet u wat God veel belangrijker vindt? Dat mijn karakter verandert. Want wat kreeg Jacob? Hij kreeg een koekje van eigen deeg. Hij dacht dat hij ermee weg kon, dat hij zijn broer in de maling kon nemen, en dat hij daarna zijn vader in de maling kon nemen. Hij dacht dat hij ermee weg kon. Maar prijs God dat hij zo werd aangepakt, Jacob. Je moet er toch niet aan denken dat hij ermee weg was gekomen. Hij was zo blijven doorgaan. Maar God heeft hem in die kleine 20 jaar, heeft God hem verootmoedigd. Hij heeft hem gebroken. En wat hebben wij het nodig om ons te verootmoedigen voor God? Want we zijn zo eigenwijs als maar kan. Het is gewoon zo. We zijn eigenwijze mensen, hoor. Ja, we zijn slim, we zijn intelligent, we hebben een goede opleiding gehad. Maar we zijn eigenwijze mensen. En dan hebben we het vuur van de beproeving nodig om ons, ja, hoe moet ik het zeggen, om onze geestelijke weg te gaan, om te veranderen. Petrus die schrijft dit, ik heb het hier opgeschreven, geliefden. En dat zijn wij ook, want die brief staat in de Bijbel, dus het geldt ook voor ons. Geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Vuurgloed der beproeving. Jacob ging door een vuurgloed van beproeving. Hij kreeg een koekje van eigen deeg. En dat vormde hem, want Jacob, kijk maar, aan het eind van zijn leven, Jacob is ontzettend veranderd. En ik zou willen dat ik dat niet nodig had, die vuurgloed der beproeving. Maar ik garandeer je, ik heb hem een aantal keren ervaren in mijn leven. Waardeloos. Er zijn een aantal woorden voor die ik niet zal uitspreken. Maar wat had ik het nodig? En misschien nog. Want het maakt je nederig. Het maakt je echt nederig. Wij denken zo geweldig van onszelf. Vooral als we in de overwinning staan en in de glorie en in opslag. En in weet ik veel, als we dingen voor elkaar krijgen. Maar het kan zo afgelopen zijn. Weg is het. En dan? Vuurgloed van de beproeving. Even kijken, we gaan afronden. God zegt in Malachi 3 vers 3 dat hij gaat zitten en hij gaat zijn volk, de zonen van Levi, smelten als zilver. Als je zilver, puur zilver wil krijgen, zul je het moeten smelten. Je hebt vuur nodig en het is niet makkelijk. Je mag het niet te heet maken, dat zilver. Je mag het niet te koud maken. Je moet er ingrediënten aan toevoegen. En als je het allemaal goed doet, dan krijg je zuiver zilver. En God zegt dat hij de zonen van Levi, dat zijn priesters, dat hij hen gaat zuiveren als zilver. Maar dat doet hij ook met ons, want wij zijn ook priesters, zegt Petrus. En door de omstandigheden, door de moeilijke situaties in ons leven, worden wij door de vuurgloed van beproeving, worden we betere mensen. Echt waar. Je wordt beter, je wordt meer empathisch. Als je weet wat het is om armoede te lijden, heb je meer empathie voor mensen die gebrek hebben. Als je weet dat je ouders het heel moeilijk hebben gehad, heel moeilijk financieel, dan heb je empathie met ouders die hun kinderen niet te eten kunnen geven. Dat leer je. Dat is de vuurgloed van beproeving. En dat heb ik niet van mezelf, dus dat je niet denkt, wat is onze voorganger toch geniaal. Dit voorbeeld heb ik van iemand anders. Maar het schijnt dat de zilversmid weet dat het zilver de juiste samenstelling heeft, de juiste reiniging heeft ondergaan, als hij in het gesmolten zilver zijn eigen afbeelding ziet. En als God ons zuivert, denk ik dat hij pas tevreden is met dat proces als hij naar ons kijkt en hij ziet zijn eigen afbeelding. Anders gezegd, de gezindheid van Jezus. Dat is het doel van God. Wij hebben een heel ander doel. Wij willen, weet ik veel, miljonair worden. Wij willen allerlei gekke dingen. En God zegt, nou, dream on. Maar ik wil dat je hart verandert. Ik wil dat jij iemand wordt die op mijn zoon lijkt. Ik wil dat je iemand wordt waarvan Paulus zegt, jij of u, geheel anders. Want je hebt Christus leren kennen. Je bent door het vuur gegaan. En het is niet aangenaam. Al die nare dingen die ik heb meegemaakt, ik ben een beetje dat klinkt zo dramatisch. Een aantal nare dingen die ik heb meegemaakt, ben ik niet slechter van geworden. Als God zegt, Jan, wil je nog beter worden geestelijk? Ik hoop dat je echt een kriebel hebt, broer. Wil je nog een keer er doorheen gaan? Wil je daarvoor tekenen? Dan zeg ik, nee, dank u wel. Maar wat had ik het nodig? Mensen, wat hebben we het nodig? Wat hebben we het nodig? De praktijk 2023. We hebben onze uitdagingen. Ik heb er wat opgeschreven. Wie de schoen past, hè? We hebben straks weer uitdagingen met het oog op onze studie. We hebben studenten die studeren. Uitdagingen. We hebben uitdagingen op ons werk. Misschien staat onze baan op de tocht. Of misschien hebben we een baas die niet zo aardig is. Of allerlei andere zaken. Uitdagingen op het gebied van levensonderhoud. Huisvesting. De prijzen rijzen de pan uit. Ik hoef niemand hier iets te zeggen. Maar ook huisvesting. Een dak boven je hoofd. Uitdagingen op het gebied van onze intermenselijke relaties. Want we hebben mensen om ons heen. En de ene relatie is de ander niet. Ook daar hebben we uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van onze gezondheid of die van anderen. Neem ik wel voldoende rust? Beweeg ik wel voldoende? Eet ik wel gezond? Of heb ik overgewicht? Allemaal uitdagingen. Uitdagingen. Op geestelijk gebied. Misschien wordt je geloof wel aangevallen. Misschien zet je achter bepaalde dingen wel vraagtekens. Zeg je, ja, ik geloof het wel. Maar is het wel waar? Is het wel waar? Straks is het niet waar. En dan ben ik dood. Nou, één ding kan ik je garanderen. Als je dood bent, je zult geen spijt hebben.
Dan ben je in het paradijs naar de hemel.
Amen, broer. En zo zit het wel. Dat is de grootste uitdaging voor ons christenen, weet je dat? We spreken het niet uit, maar jee, ik dien de Heer, wij in het algemeen, maar als dit boek nou niet klopt, verschrikkelijk, wat heb ik dan een armetierig leven geleefd? Ik heb geprobeerd te leven zoals Jezus het van me vraagt. Wat is er zo erg aan? Dat je voor je naaste gezorgd hebt. Wat is er zo erg aan? Dat je kinderen gevoed hebt en gekleed in een werelddeel en kinderen die jou nooit zullen zien. Wat is daar zo erg aan? Of zuip je liever een gat in je kraag voor het geld? Of spuit je liever je aders vol met het geld? Of ga je liever een avontuurtje aan of avontuurtjes? Dat is het alternatief. De goddelozen, zegt God, hebben geen vrede. Ik weet niet. Wilt u ruilen met iemand in de wereld en lekker uitleven, broeder Paul? Nee, ik ook niet. En dat zeg ik niet omdat ik achter een preekstoel sta. I've got something that the world can give. And the world can take it away. Dat is het levende water. Daarom weet ik dat het echt is. Wij hebben de belofte, mensen. Ik ga niet meer over de aarde. Ik wandel niet meer als van voor mijn bekering. Ik heb de belofte. En die maken dat ik vol goede moed ben. En dat ik van plan ben door te gaan totdat hij komt of totdat ik ga. Dat kan ook nog. Maar ik wil doorgaan. Ik ben de meest rijke man ter wereld. Bill Gates, ik lach om hem. Met zijn plannen. Ik heb echt medelijden met hem. Als hij Jezus niet heeft, hij is niet opnieuw geboren. Oh, daar komt hij aan. Oh nee. Nee, gelukkig. Dan heb ik dat weer. Dan heb je niks. Wat baat het je, mens, als je de wereld wint, maar je leidt schade aan je ziel? Wat baat het je? Het is zo afgelopen. Ja. Vader, dank u wel voor het voorbeeld van Jacob. Vader, dank u wel dat die dingen zijn opgetekend voor ons. Niet omdat u Jacob te kijk wil zetten, maar u wil ons wel wat laten zien. Wat wij nodig hebben, Heren, om niet ons geestelijk leven te verkwanselen voor een linzengerecht. Dank u wel dat we op u mogen vertrouwen. En ik bid voor een ieder in dit huis. En ook degene die om wat voor reden ook verhinderd zijn. Maar die ook deel uitmaken van het huis hier. Dat wij meer en meer gaan verstaan, Heer. Dat uw weg toch altijd de beste is. En dat er een fysieke weg is die we mogen gaan. Maar ook een geestelijke weg. En die geestelijke weg met de naam Jezus, die loopt niet dood. Help ons dan om het wegcontact te houden. Heel de weg. Totdat we voor altijd bij u zijn. Amen.